Vandaag is het vrijdag, Black Friday 2020. En het is donker. En ik denk aan de donder en aan de bliksem. En ik denk aan de tijd toen ik klein was en dat ik schrik had. En ik niet wist dat het Thor de dondergod is, die zijn toren laat gelden over het volk. Mijn ouders daarentegen, geen wetenschappers, die vertelden het verhaal van Sinterklaas. Het zou Sinterklaas zijn die met zijn zwarte pieten, toen waren ze nog zwart, een wedstrijdje bowling aan het spelen waren. Toen noemden ze het kegelen. En telkens als je de donder hoorde, dan rolde de bal over de piste van links naar rechts. Nu ik hier zo lig, in bed, en het buiten nog donker is, nu vraag ik mij af, hoe ontstaat bliksem? En waarom hoor je donder? En waarom kan het zo gevaarlijk zijn? Onweer ontstaat op dagen dat het heel zwoel aanvoelt. Dat het al geruime tijd, enkele dagen, heet, warm weer is. En het water de kans krijgt om te verdampen, op te stijgen. En dat opstijgen dat gaat met zo'n vaart, dat gaat met zo'n snelheid gepaard, dat op bepaalde hoogte, enkele kilometers hoog, dat water in koudere luchtlagen terechtkomt en gaat condenseren. Er vormen zich, met andere woorden, waterdruppeltjes. En die snelheid is zo groot, en die toename van water is zo groot, dat de druk heel snel toeneemt en dat water kristalliseert tot ijskristallen en verder samen gaat klitten tot ijs en hagelbollen. En die wolken, die onweerswolken, die kunnen tot wel 14 kilometer hoog worden. En die kunnen zeker duizenden tonnen, tot 200.000 ton aan water en ijs met zich meedragen. Verwonderd vraag mij af waarom dat zoveel massa op die hoogte blijft hangen. Maar lang hoef je niet te wachten, want een onweersbui gaat meestal gepaard met zware regenval, hagelbollen. Dus even later, als de hemelsluizen opengaan, dan komt die massa geleidelijk aan terug naar beneden. Nu een onweer ontstaat, meestal vanaf een uur of 5 namiddag, omdat dan de afkoeling het grootst is in die luchtlagen waar ik het daarnet over had. Omdat die warme lucht zo snel stijgt, gaan er in de wolk die ontstaat zeer veel turbulenties zijn. De lichtere deeltjes bewegen naar boven, de zwaardere delen die vallen naar beneden. Een onweerswolk veroorzaakt heel veel deining binnenin. Al dat gewrijf en dat gebots resulteert in een scheiding van lading. En dus de zwaardere deeltjes, de hagelbollen, komen onderaan in dus de wolk terecht en hebben een negatieve lading, een overschot aan elektronen. En die lichtere deeltjes, de ijskristallen, de gensters die afspringen van de bollen, die komen bovenaan in de wolk terecht en die zijn dus positief geladen, hebben een tekort aan elektronen. Met andere woorden, die onweerswolk die is zeer sterk negatief aan de onderzijde. En dat, jongens en meisjes, heeft een invloed op de aarde. Jullie hebben gehoord over influentie. Met andere woorden, die negatieve ladingen aan de onderkant van de wolk, die zijn in staat om de elektronen die zich in de aarde bevinden en alle objecten op aarde, om die terug te drijven, dieper de aarde in. De aarde is een goede geleider en die elektronen dus die gaan naar beneden, waardoor de bovenkant van de aarde positief geladen wordt. En de bovenkant, dat zijn dus ook de bomen en de huizen. En dat zijn dus de punten die uitsteken en natuurlijk gevaarlijker zijn omdat ze dichter bij de wolken zijn. Vanaf dit moment is een wolk in staat om voor een ontlading te zorgen. Zo'n ontlading, dat noemen wij de bliksem. En ontladingen kunnen er gebeuren tussen wolken onderling, maar ontladingen kunnen ook gebeuren ten opzichte van een vliegtuig dat voorbij komt en ook kan een ontlading leiden tot een blikseminslag op aarde. Nu, zo'n bliksem dat gaat gepaard met een schokgolf. Dat is een verplaatsing van lucht, een verandering van druk. En dus die verplaatsing van lucht, dat is een golf die wij uiteindelijk zullen horen. Dat is de donder. Maar tegelijkertijd is zo'n bliksemstraal een elektromagnetische golf. Dus een elektromagnetisch signaal dat zich met de snelheid van het licht gaat voortplanten over het aardoppervlak. En die elektromagnetische golf is meetbaar. En zo meet men in België dus alle bliksemontladingen per jaar. En krijgen we dus in een piekjaar tot wel 180.000 ontladingen. En van die 180.000 ontladingen zijn er minstens 10% die de aarde treffen. Dat betekent concreet dat iedere vierkante kilometer, ja, gemiddeld om de 20 maanden wordt getroffen. Zo'n bliksemschicht is niet meer dan het transport van zeer veel ladingen, elektronen, doorheen de atmosfeer. Nu, wat is er nodig opdat een bliksemschicht zou kunnen ontstaan? Ten eerste een groot spanningsverschil. En daar zorgt die scheiding van ladingen voor. Aan de ene kant heb je dus de negatieve ladingen, aan de andere kant de positieve lading. Dat grote spanningsverschil is nodig opdat die elektronen zouden kunnen gaan bewegen. En ten tweede heb je nodig een geleider. Ladingen bewegen doorheen een geleider. Denk aan de geleider versus de isolator. Lucht is eigenlijk een isolator en laat niet toe dat er elektrische stroom ontstaat. Dus moet de lucht, de atmosfeer, plaatselijk veranderen in de plasmatoestand. Wanneer dus de moleculen, de atomen waaruit dus de atmosfeer is opgebouwd, gaan splitsen in ionen, vanaf dat ogenblik wordt dus die atmosfeer geleidend. Twee mooie voorbeelden die dit illustreren zijn enerzijds de plasmabol en anderzijds de fluorescentielamp of de TL-buis. Denken we eventjes aan de plasmabol, dan is dat een bol waarbij jij door aanraking zorgt voor het grote spanningsverschil tussen de kern van de bol en dus de buitenkant. Binnenin de bol, ja, is er plasma aanwezig en het resultaat is inderdaad kleine flitsen, kleine bliksemschichten, met andere woorden, die iedereen wel kent. Daartegenover staat de TL-buis. De TL-buis is gevuld met een gas dat in een groot spanningsveld gaat ioniseren, in plasmatoestand komt en elektronen van de ene kant van de TL-buis naar de andere kant spurten. In een weg daarheen zullen zij dus zorgen dat elektronen in dus de atomen, in de ionen, naar een hoger energieniveau worden geheven. Als die dan terugvallen naar dus hun oorspronkelijke schil, dan wordt er een lichtfoton uitgestuurd. En vandaar dat de TL-buis zal oplichten. Er zal dus een kanaal opgebouwd moeten worden tussen wolk en aarde, een kanaal van plasma, van ionen, waardoorheen dus straks de elektronen dus kunnen gaan bewegen. Nu, het spanningsveld tussen onderkant wolk en de aarde is niet groot genoeg, bereikt niet de doorslagspanning en is dus niet in staat om in één klap een kanaal te ontwikkelen van dus de onderkant van de wolk tot op het aardoppervlak. Die opbouw van dat kanaal, dat gebeurt geleidelijk aan. Dat vertrekt onderaan de wolk, waar dat er zeer grote spanningsverschillen optreden en dus plaatselijk luchtatmosfeer zal geïoniseerd worden, waardoor dus plaatselijk elektronen kunnen gaan bewegen. Nu, die elektronen die gaan bewegen en die schuiven op in dat kanaal. Ja, dat kanaal dat trekt eigenlijk richting aarde. Dat gebeurt in fracties van seconden natuurlijk. Er verzamelen zich nu steeds meer elektronen in dat kanaal, maar die elektronen kunnen nergens naartoe. Die kunnen wel voor ontladingen zorgen, waardoor er dus steeds meer plasma ontstaat en dus dat kanaal richting aarde opschuift. De afstand tussen de onderkant van dit kanaal en de aarde wordt ook steeds kleiner, waardoor het straks mogelijk wordt dat er een doorslag gaat plaatsvinden. Dit kanaal dat dus richting aarde opschuift, dit wordt ook de voorontlading genoemd. Dus ik herhaal voorontlading. Tegelijkertijd wordt er een kanaal opgebouwd vanop het aardoppervlak richting hemel. Dat noemt men de vangontlading. Dit is hetzelfde scenario, dus er ontstaat plasma, waardoor dus de lucht plaatselijk geleidend wordt. Onderaan is dat door de positieve kant van het spanningsveld en bovenaan door de negatieve kant van dat spanningsveld. Wanneer nu die voorontlading vanop de aarde groeit en die die vangontlading die van op de aarde groeit en die voorontlading, wanneer die nu dicht genoeg bij elkaar komen, dan zal er een overslag plaatsvinden. En dan zal er dus een kanaal van plasma gevormd worden vanuit de onweerswolk tot op de aarde. Natuurlijk snap je ook dat hoe dichter bij de wolk ik ben, hoe sneller dat kanaal kan ontstaan. En dus hoge punten zoals kerktorens en bomen zullen veel eerder dus de bliksem gaan ontvangen dan bijvoorbeeld de lager gelegen punten. In het kanaal dat zo ontstaat, gaat er nu ten gevolge van het elektrische veld dat er binnenin heerst, elektronen kunnen gaan bewegen. Met andere woorden, de elektronen die bovenaan nog zeer veel potentiële energie hebben, krijgen meer en meer kinetische energie op hun weg naar de aarde. Dit gaat natuurlijk gepaard met zeer grote warmteontwikkeling. Niet alleen het plasma, maar dus ook de beweging van die elektronen resulteren in temperaturen die kunnen variëren van enkele duizenden tot miljoenen graden. Natuurlijk, wanneer plaatselijk de materie, in dit geval dat plasma, zo fel opwarmt, dan veroorzaakt dat een schokgolf. Want daarbuiten heb je dus de koele lucht en dus die warme lucht in dat kanaal die wil expanderen, uitzetten. En dat gaat niet zomaar. Dat gaat gepaard met dus die schokgolf die wij met de snelheid van het geluid, dat wil zeggen 340 meter per seconde, even later zullen horen. Al die elektronen botsen op hun weg naar de aarde met de elektronen aanwezig in de atomen. Dat betekent dat die elektronen rondom de kern van die atomen in een hogere schil terechtkomen. Maar daar vertoeven ze maar even. Wanneer ze terugvallen, dan gaan ze energie uitstoten. Energie die in de vorm van licht vrijkomt. En dat is dan die elektromagnetische golf of dat lichtverschijnsel dat we van op aarde zien. Dat zien we dus op ons afkomen met de snelheid van het licht weliswaar. Vandaar ook het tijdsverschil tussen het zien van dus de bliksemschicht en de donder. Een eenvoudige regel stelt dat je iedere 3 seconden ongeveer 1 kilometer ver bent verwijderd van, dus, van de onweerswolk. Dat betekent als er 6 tellen zijn tussen het zien van de bliksemschicht en het horen van de donder, dat dus het onweer zich ongeveer op 2 kilometer bevindt. Is er geen tijdsverschil tussen het horen en het zien, dan is het de bedoeling dat je je heel klein maakt of gauw verstopt binnenshuis, want dan hangt het onweer boven je hoofd. Er worden nu doorheen het kanaal ongeveer 1 coulomb aan ladingen verplaatst, aan elektronen. 1 coulomb, om eventjes te vergelijken, is 1/10.000ste van het aantal coulomb dat in de batterij van je smartphone zit. Niet tegenstaand dat 1 coulomb schijnbaar een kleine hoeveelheid lading is, zijn dat toch 6 × 1000 × 1000 miljard. Excuseer, ik was aan het overdrijven, ik verbeter mezelf. 6 × 1 miljard × 1 miljard elektronen. En dat is een enorme hoeveelheid. En die lading van 1 coulomb, die wordt afgezet op die boom of op de aarde, die zorgt natuurlijk plaatselijk voor een zeer sterk elektrisch veld. En dan komen we in het verhaal terecht van het gevaar van een bliksemontlading op de aarde. Rondom, dus dat neerzetten van die lading, gaat er een elektrisch veld ontstaan. En hoe verder dat je afgaat van die inslag, hoe kleiner dat elektrisch veld wordt natuurlijk. Op 1 meter van de inslag kan de elektrische veldsterkte oplopen tot 9 miljard newton per coulomb. Indien je 100 meter verderop gaat staan, is dat al afgenomen tot omstreeks 900 newton per coulomb. Maar dat betekent ook dat naarmate je verder weg gaat, de elektrische veldsterkte afneemt, maar dat betekent tegelijkertijd dat je op 2 punten die op een bepaalde afstand van elkaar gelegen zijn, er verschillende elektrische veldsterktes heersen en er dus een spanningsverschil ontstaat. En dat resulteert dan weer in een elektrische stroom die van je ene voet door je lichaam naar de andere voet zou kunnen trekken en je dus geëlektrocuteerd zou kunnen worden. Dit verklaart tegelijkertijd waarom dat er koeien dus neergebliksemd worden. Dus de raad die ik geef is de volgende. Blijf ver van een blikseminslag. Keer je met je gezicht naar of van de blikseminslag weg en hou je voeten bij elkaar. Als je je dan klein kunt maken en eventueel op 1 voet kunt gaan staan, dat zou ideaal zijn. Nog beter natuurlijk is dat je binnen in huis bent. En stel dat je met de wagen bent, dan is het alternatief om in de wagen te gaan zitten een heel goed alternatief. En dat brengt ons tot de volgende, tot het volgende verhaal, namelijk hoe kan je jezelf beschermen tegen de bliksem? Zoals ik al zei, niet onder bomen gaan schuilen, jezelf heel klein maken, zorg dat je voeten bij elkaar staan, maar beter nog is dat je in de zogenaamde kooi van Faraday bent. En een auto die van vooral geleidend materiaal is, is een voorbeeld van zo'n kooi van Faraday. Bij een geleider is het namelijk zo dat ladingen zich op de buitenkant bevinden. We hebben geleerd dat ladingen naar de mantel, naar de oppervlakte toe bewegen. Bovendien, indien er contact is met de aarde, kan een geleider zorgen voor het afleiden van de lading naar de aarde. Binnenin, dus die kooi van Faraday, in dit geval de wagen, zal elektrische veilsterkte dan ook nul zijn. En ben je dus beveiligd tegen dus de elektrostatische verschijnselen die rondom jou plaatsvinden. Je mag het vergelijken met een vogelkooi. Ja? De kooi van Faraday hoeft niet dicht te zijn, hoeft geen gesloten omhulsel te zijn, maar mag bijvoorbeeld bestaan uit de tralies van een vogelkooi. Een vogelkooi in een onweer, dan is het vogeltje beschermd. Binnenin die kooi zal dus de elektrische veilsterkte gelijk zijn aan nul. En dat brengt ons bij de bliksemafgeleider. Dus hoge openbare gebouwen of kerken, die worden voorzien van draden, die worden gespannen van op de aarde, van in de aarde tot in de hoogste punten, bovenop het dak. En dat is te vergelijken met dus die vogelkooi en uiteindelijk die auto waar je in bevindt, dat zorgt eigenlijk voor het effect van de kooi van Faraday. Met andere woorden, de geladen deeltjes worden afgeleid door dus die draden naar de aarde. Komt daar dan de bliksemafleider zelf bij? Dus jullie hebben geleerd over de spitswerking. Zo'n bliksemafleider die heeft tentakels, die hebben heel kleine oppervlaktes en concentreren dus een grote hoeveelheid aan lading. In dit geval, omdat de aarde positief geladen is, zal het tekort aan elektronen het grootst zijn in die tentakels, waardoor een bliksem, een ontlading die ontstaat, geneigd is om zich op die punten te richten. Want min en plus ontmoeten elkaar graag. En als je dus plekken hebt waar dat dus de hoeveelheid positieve lading zeer geconcentreerd is, dan is het goed mogelijk dat de bliksemontlading naar daar wordt afgeleid. Conclusie van dit verhaal is dat het niet Sinterklaas is die met kegels speelt, dat het ook niet Thor is die dus een gevecht uitvoert met de donderwolken, maar dat het puur wetenschappelijk te verklaren is wat onweer is, wat bliksem, hoe bliksem ontstaat, excuseer, en dus dat je eigenlijk met fysische verschijnselen te verklaren dus mag stellen dat ja, bliksem gevaarlijk is. En dus voor heel wat schade kan zorgen.